met de digitalisering is er natuurlijk zo ongelooflijk veel verandering in gekomen. Dat heeft allerlei segmenten gekregen waar Giep wat minder zicht op had en ook wat minder gevoel bij had. Want zijn reactie was toch primair, ja, het medialandschap is veranderd. Maar daarmee vroeg hij zich af waarom dat nou zoveel impact ook op het reclamevak moest hebben.
Je luistert naar Giep, een Airborne Original podcast over een van de meest markante reclamemakers die ons land ooit heeft gekend. De grondlegger van een compleet nieuwe industrie die nog tot op de dag van vandaag voortbouwt op zijn gedachtegoed. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Halverwege de jaren 90 heeft Giep binnen FAV een stap teruggedaan. Met de dagelijkse gang van zaken bemoeit hij zich nog maar nauwelijks. Hij zit wel nog in het bestuur van de overkoepelende organisatie van FAV, maar hij stopt zijn tijd vooral in onderzoek, SWOC en lesgeven. Ondertussen staat de wereld niet stil. Na de grote veranderingen in de jaren 80 staat er een andere grote ontwikkeling op stapel. Eentje die het Nederlandse medialandschap flink verandert.
Welkom bij het Rad van Fortuin.
De komst van de commerciële televisie in 1989. Wilbert Schreurs is reclamehistoricus.
En de komst van de commerciële televisie betekende dat er dus veel meer reclamezendtijd vrijkwam voor commercials.
Fristie van Nutritia, de fruitigste.
Toen hebben we een vloedgolf aan nieuwe campagnes gekregen. En die campagnes die gingen vaak alle kanten op. En daar werden voor merken als Mazda en Drosten bijvoorbeeld, werden hele experimentele en soms ook compleet idiote commercials gemaakt, waar heel veel aandacht voor was in de media. En waar ook reclameprijzen voor gegeven werden. En toen was Schiep wel een beetje een roepende in de woestijn. Want ja, die ergerde zich daar behoorlijk aan. Omdat hij, ja, hij vond het groot gedeelte was gewoon echt pure verspilling. Dat was echt ego-tripperij. Dat was leuke dingen doen met het geld van de adverteerder. En een beetje hip doen en elkaar op de schouders slaan. Maar of er meer door verkocht werd, of de marketingdoelstelling hier wel gerealiseerd werd, dat leek een beetje bijzaak geworden. En hij had natuurlijk, in zekere zin had hij groot gelijk. Het was soms eigenlijk te gek voor woorden.
Niet alleen de enorme budgetten en het gebrek aan gedegenheid baren Giep zorgen. In een interview bij het radioprogramma De Ochtenden blikt hij terug op deze tijd.
Het is echt onvoorstelbaar wat er aan hoeveelheid media, inhoud, tijd op ons toekomt. Dus één klein gegeven is dat de hoeveelheid televisiezendtijd van Nederlandse zenders is in de 90e jaren verzeventienvoudigd. Nou, en wat zie je? Wat je verwachten kunt, dat de hoeveelheid tijd die mensen met die media bezig zijn een constante is. Dus de mensen nemen een steeds kleiner deel waar van alles wat er beschikbaar komt. Dat loopt gigantisch terug. In de tijd dat commerciële televisie in Nederland kwam, Ster begon in 1967. Ja, als je een spotje uitzond, dan had je half Nederland bereikt. Nu is het bereik van een gemiddeld spotje 3% van de Nederlanders. Dus je moet 33 keer uitzenden om gemiddeld iemand één keer bereikt te hebben. Dus het bereik loopt gigantisch terug. Nou, de vraag is dan vervolgens, wat gebeurt er bij de mensen die je wel bereikt? Ja, en daar de cijfers die we daar uit de marketingwereld over hebben, is dat de effectiviteit daarvan ook terugloopt. In ieder geval stellen we vast dat de herinnering van alles wat mensen gezien en gelezen gehoord hebben enorm terugloopt. Nou, is herinnering niet datgene waar het om gaat. De herinnering wordt gemeten als een indicator voor aandacht wat iets krijgt. En voor de vraag van, blijft het in het geheugen opgeslagen, ja of nee? Maar goed, we zien dus in tijdreeks.
Aandacht. Dat is waar het allemaal om draait. Als je niet de aandacht van de consument weet te krijgen, dan wordt het niets met je merk. In de jaren 90 verandert er veel, ook in de reclamewereld. FAV is dan nog altijd een groot en belangrijk bureau. De generatie van Giep maakt plaats voor de jonge garde. Daar maakt ook Andy Mosmans deel van uit. Hij is een twintiger als hij begin jaren 90 bij FAV aantreedt.
In eerste instantie werd ik gewoon aangenomen als, dat heet geloof ik toen, senior account coordinator. Ik dacht dat dat ongeveer de baas was, maar dat was ongeveer de laatste rang waarmee je aangenomen kon worden. Maar ik wist het allemaal niet. Ik dacht gewoon bij dat bureau, met name denk ik eigenlijk wel van Giep Fransen, wil ik wel gaan werken. Giep was al een beetje er niet meer als het ware, want hij was niet meer de leider van het bureau.
Hans Klok is op dat moment verantwoordelijk voor de zakelijke kant, met Theo Hollander als creative director aan zijn zijde. De reputatie van FAV staat nog altijd als een huis.
Het bureau van Nederland. Ja, het bureau waar de grote merken werden gebouwd. Van Heineken, Heerlijk Helder Heineken, Albert Heijn, Slans Grootste Kruidenier, blijft op de kleintjes letten. Douwe-Egberts Koffie, Lekkere Koffie. Maar ook Pepsi, internationale merken, The Choice of a New Generation, Apple, The Power to Be Your Best op dat moment. Kortom, eigenlijk gewoon in mijn beleving en in ieders beleving het grootste, meest vooraanstaande, maar bovenal een beetje ook wel inhoudelijke bureau. Een powerhouse. Die merken die heel lang bestaan en eigenlijk nog steeds min of meer vertegenwoordigen wat ze altijd vertegenwoordigden. Omdat waarden, ja, die gaan ook nooit weg. Die zullen altijd voor mensen van belang zijn. Liefde, vrijheid, avontuur. Morgen houdt de mens niet opeens op om dat interessant te vinden. En merken moeten zorgen dat ze daarmee geassocieerd zijn.
Maar de uitstraling van FAV zegt natuurlijk niets over wat er zich achter de schermen afspeelt. Door een economische recessie staan de inkomsten onder druk. En daarnaast vertrekt een aantal grote klanten, zoals ABN AMRO. Sinds het vertrek van Giep bevindt het bureau zich bovendien in transitie. Hans Klok vertrekt na 20 jaar. Zijn plek wordt ingenomen door Jeroen Hunsveld van Albert Heijn. En dat is even wennen voor de FAV'ers.
Ik vond het wel een hele goede, gave kerel. Maar het was niet een reclameman. Het was natuurlijk gewoon president-directeur van Albert Heijn, die er ook zo bij liep in zo'n pak. En ja, ik denk dat veel mensen dachten, wat komt die toch een beetje zakelijke man, te zakelijke man misschien, hier nou doen? En waarom moet die nou hier de baas worden? Want we waren Hans toch gewend, dat is toch een heel andere man. Of Giep, of daarvoor natuurlijk Frans Heijen Veldman. Misschien een wat creatiever, misschien een wat ander soort bureau. En Jeroen wilde wat meer de zakelijkheid, de marketing.
Ook economisch verandert er vanaf de jaren 90 een hoop. Aandeelhouders krijgen een belangrijkere rol. En dat heeft vooral effect op familiebedrijven.
Dat speelde niet alleen bij Heineken, dat speelde ook bij Albert Heijn.
Paul Turken is strateeg binnen het mediabedrijf van FAV sinds 1988.
Wat er gebeurde, dat heeft iets te maken met die hele ontwikkeling van shareholdership.
Voorheen waren families meestal eigenaar van een bedrijf. En om hun bedrijf te laten groeien, leenden ze geld bij verschillende kapitaalverschaffers, waaronder aandeelhouders. Het deel dat van deze aandeelhouders kwam, was ongeveer even groot als dat van andere kapitaalverschaffers, zoals banken. Maar midden jaren 90 verandert dat.
Maar ineens werd gezegd van alle kapitaalverschaffers zijn de aandeelhouders de belangrijkste en die gaan we eigenlijk de eigenaren noemen. Dat was best bijzonder om op een functionele kapitaalsmarkt één van die partijen ineens te kwalificeren als de belangrijkste eigenaar en daarmee ook de belangrijkste stakeholder van het bedrijf. Dat betekende dus dat bedrijven als Albert Heijn en Heineken, die echte familiebedrijven waren, maar wel een aandeelhouder, kapitaalverschaffers, toen daar de leiders weggingen, was dus de vraag, wie moet onze baas worden? En zowel de broers Heijn als Freddy zijn beide opgevolgd door hun boekhouder. Ja, dat heet CFO of dat soort nonsens, maar het blijven en het waren in hart en nieren echte boekhouders. En ineens werden die bedrijven geleid door boekhouders. Waarom namen ze boekhouders? Omdat boekhouders konden het beste omgaan met ineens de belangrijkste stakeholder, namelijk die fucking kapitaalverschaffer die ineens de macht greep, als je het in mijn termen zegt. En dat klikte niet met dit bureau. Er was geen sprake van dat wij enig begrip hebben voor mensen die alleen maar dachten in shareholder interests en in double digit growth en double digit margins. En dat klikte gewoon niet.
Dat een klant weggaat bij een reclamebureau is vrij normaal. Maar bij FAV doet het vertrek van een aantal klanten extra pijn, omdat zij vaak al lange tijd verbonden zijn aan het bureau.
Ik heb wel meegemaakt dat Heineken dus wegging, maar toen was ik nog heel jong en vers daarin. Maar dat heeft extreem veel betekend. En wat ik zelf heel erg heb meegemaakt, en dat was voor mij ook desastreus was en voor FNV ook in gevoel, was dat Albert Heijn wegging. Hè, dus ja, ik ken dat gevoel. Het is inderdaad alsof iemand van wie je houdt overlijdt of weggaat, of je de grootste liefde van je leven je verlaat. Zo voelde dat. Niet van nou, een volgende klantje. Nee, helemaal niet. Echt desastreus. En ook zo enorm verweven met wat dan FNV, denk ik, was. En ook wel vanuit het idee natuurlijk, een merk bouw je niet in een dag.
En de FNV-traditie is dus, een commercial mag nooit zijn bye, bye, bye. Een commercial moet altijd zijn, dit is mijn toegevoegde waarde voor u als consument. Die laat ik u op een inspirerende wijze zien. Als u overtuigd raakt van welke waarde ik u breng, dan zou ik het plezierig vinden om het geld van u daarvoor in ruil te mogen ontvangen. Dat denken is dus toen, in die tweede helft van de 90er jaren, in een groot aantal bedrijven verdwenen door fuck de consument. We hebben maar één belangrijke stakeholder en dat is de aandeelhouder. En die moeten wij pleasen. En de consument, onze klant, is een instrument ter pleasen van de aandeelhouders. Schande. Dus die breuken lagen wel voor de hand. Er kwam een andere cultuur met andere prioriteiten, andere visie op de werkelijkheid. Ik zeg altijd, iemand die dus heel goed zijn werk doet, heel veel van zijn werk houdt, heel veel van zijn klanten houdt, heel veel van zijn ambacht houdt en daar met plezier in werkt, die kijkt na 5 jaar om en schrikt zich schompies hoeveel zijn bedrijf gegroeid is en hoeveel die verdiend heeft. Als je dus financiële doelstellingen zet, bereik je veel minder. En als je materiële doelstellingen zet, komt er veel minder uit dan wanneer je je werk met een enorme energie en drive en plezier doet. Daar gaf FNV absoluut de ruimte voor. En dan kijk je na een paar jaar, kijk je terug, denk je, wat is mij gebeurd? Waar komt dat geld allemaal vandaan en waar komt die status vandaan en waar komt die positie vandaan? Dat is niet iets wat je nastreeft, dat is iets wat je gegund wordt door je inhoud.
Het nieuwe millennium staat voor de deur. Giep speelt op dat moment nog maar nauwelijks een rol binnen FAV. Althans, niet actief. Maar zijn gedachtegoed blijkt diep verankerd in het DNA van FAV.
Hij zoekt mensen die zeker zo sterk waren als hij. Hoe sterker je was, hoe liever die je nam. Dus hij zocht eigenlijk mensen die net zoveel power of meer power hadden dan hij, want dat verzamelde hij om zich heen. En twee, die onmogelijke types liet hij samenwerken. Er is nog een derde element wat echt aan de persoon Giep gekoppeld is. En dat is een bizar vertrouwen in de next generations. Dus je kon heel snel carrière maken bij FNV, omdat hij heel veel ruimte gaf aan de volgende generatie. Dus je kon als creatief van 27, kon je zo voor de troepen gegooid worden bij een grote internationale klant en presenteer je werk maar.
De wereld verandert in rap tempo en FAV komt in steeds zwaarder weer terecht. Maar in lijn met de FAV-traditie maakt de oude garde plaats voor een nieuwe en veel jongere generatie.
Er is bij ons best wel twijfel of Jeroen, Theo, Paul geschikte mensen zijn om deze eeuw in te gaan. Dat is best een vraag. Je hebt dan de nieuwe economy. Het wordt allemaal anders, het wordt allemaal digitaal. Er komen ook volledige nieuwe technieken. Er hangt een soort mythe om die eeuwwisseling heen. De euro komt eraan. En er is wel een vraag van, ja, moet je dat nou laten runnen door allemaal jonge mensen? Je ziet dat zitten een hele hoop start-ups, een hele hoop miljonairs van bedrijven die nog geen stuiver verdiend hebben, maar wel op de beurs al heel veel waard zijn. En moet je in die wave en in die golf, moet je dat doen met die mensen die toch tussen de 50 en de 60 zijn. En dan ontstaat er toch zo'n beeld van, nee, misschien moet je die 21ste eeuw wel in met de next generation. De filosofie van het bureau moest wel door de jongeren worden overgenomen.
Dus het voelde eigenlijk gewoon als doorgaan nu. Overigens denk ik niet dat wij ooit hebben gedacht of gevoeld van, wij zijn de nieuwe Frans Heijen Veldman, dat zeker niet. Maar wel, in die traditie gebeurt dit. Dus het is wel zo hoe het hoort. Dus er moeten altijd 3, account, strategie, creatie, dat is de heilige 3-eenheid, moeten er zijn. En dat is de bedoeling. Dat is van het systeem wat Giep bedacht heeft de bedoeling. Dus wij gaan gewoon in die traditie. Uiteindelijk Walter Amerika, Jacques Kuijf en ik. Maar de geest van Giep, maar ook de geest van die andere twee. En de geest gewoon van FAV, die bestond natuurlijk. Die was levend en wij moesten gewoon in die geest. Ja, we zitten hier weer het beste van gaan maken. Maar hij kwam niet meer langs. Maar ik ging naar hem toe of af en toe kreeg hij zijn telefoontje. En dat deed hij het meestal met mij, denk ik, omdat ik dan de strategie natuurlijk vertegenwoordigde. En dat was zijn lijn. Ja, en dan gingen we het over het vak hebben en dat vond hij dan leuk. Of hij had natuurlijk klachten of opmerkingen over wat wij deden. En dat vond hij niet altijd goed. Of al een klant deed waar hij het niet altijd mee eens was. Of dan een klant hem benaderde. Dan werd het natuurlijk helemaal tricky. Van, Friep, moet jij er nog eens even mee, want dit gaat niet helemaal goed.
Ja, die nieuwe eeuw, nieuwe millennium. In het Verre Oosten is die al begonnen. Om 11 uur vanmorgen onze tijd was het zover. Het eilandenrijk Kiribati in het zuiden van de...
Het nieuwe millennium is een tijd van belofte en nieuw toekomstperspectief. Ook bij FAV. Jeroen Hunveld is vertrokken, maar de nieuwe leiding van het bureau loopt over van ijverigheid.
En die Walter en Jacques hebben een enorm ambitieus plan. Ze hebben een hele duidelijke visie, maar hele duidelijke statements waar ze naartoe willen. Wat ze met de cultuur willen, wat ze met de groei willen, wat ze met de klanten willen. Eigenlijk ook een goed plan. Dat wordt ook door de generatie die aftreedt ook gezien als een hele interessante... Bijna, het was een beweging te zien in plaats van als een beroep. Hè, dus meer als een dynamiek te zien. Ik vond het ook een goed plan. Dus ik vond het ook terecht. Dat ze, ja, dit plan zouden wij niet uit kunnen voeren. Laat dat hen doen. En dan halen ze ook allemaal nieuwe mensen binnen. Komen andere mensen binnen. Komen andere kennis binnen. Komen andere experts binnen. Dus er wordt ook veel nieuw personeel aangetrokken. Er worden ook best ondernemersrisico's genomen. En dan ineens in 2002 is er een bubbel. Die klapt. En wie krijgt de eerste klappen? De communicatieindustrie. Adverteerders schrikken zich de klapblazers, trekken alle budgetten terug. Die arme Jack, Andy en Walter zaten met echte, hele interessante plannen hoe het verder moest. Op het moment dat hun klanten alle budgetten onder hun vloer uittrokken, die klap zijn ze niet overeengekomen. Ik vond het gewoon jammer. Maar hij had ook zoiets. Hij geloofde wel in die plannen. Dus die ideeën klopten wel. Alleen op het moment dat je dus aan het investeren bent in nieuwe ideeën en nieuwe technieken. En net in die investeringslijn krijg je dus die enorme omzettik. Ja, dat begreep je ook wel dat het moeilijk was.
Kijk, Giep had geen kinderen natuurlijk. Maar als er nou iets een kind was, was het wel FAV, denk ik. Dus zijn creatie voor het leven was FAV. Ontroert me ook. Ja. Sorry hoor. Maar het heeft mij ook veel gedaan. En voor heel veel mensen veel betekend. Maar ik denk dat voor hem meer was dan werk natuurlijk. En toen het moment dan daar was dat hij daar afscheid van moest nemen. Dat was moeilijk. Nou ja, en ik denk dat dat gewoon onbewust of bewust heel erg meespeelde. En daardoor bleef hij een beetje kleven. En is hij nog een tijd geweest totdat iedereen echt, denk ik, zei van nou, nu is het al genoeg. Maar het was voor hem natuurlijk alles.
FAV is al sinds de jaren 70 voor de helft in handen van het internationale reclamebureau BBDO. Omdat het slecht gaat met FAV en de resultaten teleurstellend zijn, krijgt BBDO ter compensatie meer aandelen. En daarmee verdwijnt langzaam de ziel uit het bureau.
We hebben het gebracht tot de grootste hoogte ooit. En ook beter en machtiger en meer nieuws dan ooit tevoren. Tot een bepaald moment. En daarna is het heel hard naar beneden gegaan. Dus ja, de rise and fall heb ik eigenlijk meegemaakt. FAV was en werd een oerknal, zou je kunnen zeggen. En dus het heeft alles betekend. Maar juist misschien omdat dat dan zo extreem is, ja, kan het ook weer extreem in elkaar donderen. Omdat het alleen maar dat kan zijn. Als het dan misschien daarna net niet, dan wordt het ook helemaal niks of zo. Maar kijk, dat is ook precies wat een sterk merk is, wat FAV was en voor een deel is. iets wat heel veel betekent voor mensen. En toch niet echt bestaat. Kijk, FNV kan je niet met je handen beetpakken, maar het zit wel in mijn hoofd en mijn hart schijnbaar. Het doet mij heel veel, het deed mij heel veel en het deed heel veel anderen ook heel veel. Ja, kijk, als zoiets ontstaat, dan is het ook een grootse creatie natuurlijk. Nou ja, en Giep stond aan de basis.
Gaat het ondertussen met Giep en zijn tweede carrière als onderzoeker en hoogleraar. In 1999 besluit hij te stoppen met lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam. Hij concentreert zich alleen nog maar op SWOC, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie, die hij een paar jaar eerder oprichtte. Met als doel om de kloof tussen wetenschap en de praktijk te verkleinen. Hij strijkt neer in Naar de Vesting met zijn eigen kantoor. Een plek waar veel vakgenoten op audiëntie komen.
Ik kwam ook vaak in Naar de Vesting langs, want Giep had een veel betere bibliotheek dan onze eigen bibliotheek.
Edith Smit is een voormalig student van Giep en een van de eerste directeuren van SWOC.
Ja, dat was gewoon vol met kunst en mooi ingericht en een hele rustige, fijne sfeer. En er zat Giep op, dat als je binnenkwam bij de voortafel, zo'n hele grote vierkante tafel, waar je dan ook ging zitten om met hem te overleggen. Maar dan was hij ook zelf met al zijn papieren bezig. Ja, het was een privébibliotheek, ja.
Het is dan wel een privébibliotheek, maar Giep houdt het niet voor zichzelf. Wie wil, is welkom om kennis te vergaren. Fred Bronner is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij komt veel bij Giep over de vloer.
Kijk, in die tijd was het bijvoorbeeld ook heel moeilijk om literatuur te vinden. Toen was op een universiteit was reclame nog een beetje vies woord. En Giep was natuurlijk iemand die had altijd alles zelf gewoon thuis. En later in dat prachtige kantoor in Naarden, allemaal keurig op stapeltjes. Dat was voor elke onderzoeker altijd een soort droom om dat te hebben. Ja, hij had gewoon alle tijdschriften waar je altijd je suf naar zocht om die te vinden en te krijgen. Dat was toen allemaal nog niet zo makkelijk. Dus dat was een soort van schatkist van wat hij allemaal had en hoe keurig hij dat allemaal geordend had. En als je dan iets noemde, kan ik me nog herinneren van ja, ik zit daar nog een beetje mee en ik moet in het hoofdstuk over die zilveren standaard nog iets hebben over dit. Nou, dan kwam hij met een stapeltje met dingen en zei, kijk dit maar eens of hier heb je misschien wat aan.
Giep werkt gestaag door, jaar na jaar. Maar in 2009, als hij 77 jaar oud is, besluit hij een stapje terug te doen. En mocht je nou denken dat hij met pensioen gaat? Nou, nee. Hij gaat door op zijn eigen manier. Miri Hogerbrugge, oud-student en oud-medewerker van Giep en bestuurslid van SWOC.
En toen hij in 2009 daarmee stopte, is hij altijd wel blijven schrijven en hij is altijd wel blijven onderzoeken. Dus de inhoudelijke onderwerpen, die bleven komen.
Samen met een Amerikaanse auteur schrijft Giep in deze tijd zelfs nog een boek dat goed wordt ontvangen. En daarna, hij gaat gewoon verder met lezen en schrijven.
Ja, hij genereerde weinig nieuwe kennis in de zin van hij deed niet zelf onderzoek, hij interviewde geen mensen, hij motiveerde wel andere mensen om dat te doen, maar hij was iemand die alles las. Alles las uit een heleboel verschillende gebieden en dat aan elkaar wist te knopen. Dat met elkaar combineerde. En dat is natuurlijk nieuwe kennis. Dat is heel relevant. En hij wist het ook aan de ene kant makkelijker te maken. Dus door gewoon concreter te schrijven, wat minder over statistiek en ingewikkelde wetenschappelijke formules. Dus wel duidelijk wat hapklare kennis ervan te maken. Aan de ene kant. En tegelijkertijd was het vaak ook weer zoveel. Dus zoveel bij elkaar gehaald. Het was wel eigenlijk, too much.
Ja, en ook al zat hij niet meer in het bestuur van SWOC, daar bleef hij zich natuurlijk wel mee bemoeien. En dus hij was op een gegeven moment beschermheer geworden. Dus de toenmalige directeuren en bestuursleden, die gingen nog regelmatig bij hem langs om te praten. Hoe gaat het er allemaal mee en hoe staat het ervoor? En dan bespraken we de studies die werden gedaan, of de mensen functioneerden, of het de goede kant op ging met Zwolk, of uiteindelijk de praktijk de studies wel goed omarmde. Nou ja, alles waar hij zich al die tijd druk om had gemaakt, daar bleef hij altijd wel geïnteresseerd in. Ja.
Hij is nooit gestopt.
Nee.
Giep blijft doorgaan, maar zijn kantoorruimte in Naar de Vesting geeft hij op. De verzameling met boeken en wetenschappelijke literatuur kan hij alleen onmogelijk thuis kwijt. Maar hij wil ook niet dat deze kennis verloren gaat. Met hulp van Edith worden zijn boeken ondergebracht in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Maar hoe ging het met Zwolk zonder Giep?
Giep is natuurlijk wel heel erg lang, zeker 20 jaar lang, ongelooflijk betrokken geweest. En ook heel erg sturend geweest. Ook wel richtinggevend aan de onderwerpen die we oppakten. En Zwolk was natuurlijk ook wel gewoon een beetje Giep. Maar toen Giep wat afstand nam, betekende dat natuurlijk toch weer een beetje meer op eigen benen ook voor Zwolk.
Ja, dan heb ik nog wel eens mijn hart vastgehouden. Ik dacht van, als Giep zich terugtrekt uit het bestuur, hoe zal dat nu eigenlijk gaan? Maar we hebben wel eens dips gekend, maar het bleef altijd goed gaan.
In 2008 breekt een economische crisis uit. En dat is ook te merken in de reclamewereld. Adverteerders worden nog scherper op inkoopkosten en tarieven. Een nieuwe lichtingbureau speelt daar slim op in door goedkoper te werken. De afstand tussen Giep en de praktijk van reclame maken wordt steeds groter.
Ja, ik had het met Giep nog wel over hoe zeg maar, het hele vakgebied en de reclamewereld natuurlijk zich ontwikkelde. En hij gaf altijd aan van ik ben de aansluiting daar helemaal kwijtgeraakt. Ik begrijp niet meer zo goed hoe het werkt. Met de digitalisering is er natuurlijk zo ongelooflijk veel verandering ingekomen. Dat heeft allerlei segmenten gekregen waar Giep wat minder zicht op had en ook wat minder gevoel bij had. Want zijn reactie was toch primair, het medialandschap is veranderd. Maar daarmee vroeg hij zich af waarom dat nou zoveel impact ook op het reclamevak moest hebben.
Eigenlijk vanaf eind jaren 90 is natuurlijk de ontmanteling begonnen van de klassieke reclamebureaustructuur. En dat is simpelweg gekomen doordat de opkomst van internet is natuurlijk dodelijk geweest voor de bestaande grote reclamebureaus, waaronder FNV. Omdat er is een hele simpele wet in de reclame en dat is dat adverteerders die willen altijd daar zijn waar de consument is. Dus als de consument de meeste tijd doorbrengt op de smartphone, dan wil de adverteren op de smartphone zijn. En dan heb je een aanpak nodig die natuurlijk zo sterk afwijkt van wat de reclamebureaus in de 20e eeuw gewend waren. Want de hele massamediale aanpak die versplintert dan, omdat je gaat veel meer werken met data, je gaat veel meer personaliseren en je moet veel sneller schakelen natuurlijk. Want je moet continu bovenop zitten, omdat die themacampagnes, waar FNV onder de leiding van Giep natuurlijk zo sterk in was, voor Albert Heijn en voor Douwe Egberts en voor Heineken. In het medialandschap van nu werkt dat niet meer. De fenomeen van de influencers bijvoorbeeld, hoe past dat in reclamewereld zoals we die gewend zijn? En in veel gevallen heeft dat met creativiteit helemaal niks te maken.
Bovendien maken partijen als Google het voor adverteerders mogelijk om consumenten direct te benaderen. Dus zonder dat er nog een reclamebureau bij nodig is. En dat heeft onder meer gevolgen voor hoe merken zich ontwikkelen.
Dus in die zin is dat reclamebureau zoals Giep dat ooit samen met Martin Veldman en Nico Heij heeft opgericht, is natuurlijk gewoon volledig out of date. In die zin is het echt puur geschiedenis geworden. De lange termijn strategie is nog steeds relevant. Merkdenken is ook nog steeds relevant. Dus als je het dan hebt over de erfenis van Giep, die zou nog steeds actueel moeten zijn. Nee, want je moet eigenlijk, als je een merk hebt, moet je je gewoon afvragen van hoe zet ik dat in de markt? Wie zijn mijn consumenten en waar wil ik naartoe? De manier waarop je dat communiceert is heel anders geworden.
De reclamewereld verandert structureel. En dat geldt ook voor FAV. Thank you. Maar ook al ziet het bureau er totaal anders uit dan vroeger, voor veel mensen blijft FAV een bijzonder soort aantrekkingskracht houden. En dan vooral voor degenen die er werken. Het neemt zelfs religieuze proporties aan. Dit is Paul Turken in een documentaire over FAV.
FAV is en blijft een pure jezuïetenorde. Het is een geloof. Je kunt ook net als een jezuïet, die kan niet uittreden. Hè. Je kunt 3 keer huwelijken, je kunt 3 keer vreemd gaan, maar je treedt nooit uit. Je blijft tot je dood FAV'er.
Je luisterde naar Giep, een podcast gemaakt door Audio Agency Airborne samen met SWOC, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. Giep is mede mogelijk gemaakt door ACE, Family of Leading Agencies, en Adformatie. In de volgende aflevering. Giep komt steeds verder van de reclamewereld af te staan. Maar wat laat hij achter?
Zo'n man, hè, die is natuurlijk gewoon een bijzondere man. Een bureau opgericht, zoveel mensen geïnspireerd, een heel vakgebied verder gebracht. Nog altijd een inspiratiebron voor veel mensen. En dan eindigt het toch behoorlijk simpel.
Volgende keer in Giep. Benieuwd naar hoe het verhaal van Giep en FAV de reclamewereld op zijn kop heeft gezet? Abonneer je dan nu in je favoriete podcast-app.